Maar ik zie toch heel vaak wel weer van die grote, stoere, kloeke gebouwen met harde lijnen en dit en dat. Terwijl dat is hartstikke duur om te runnen. En het is ook, ook als het onderhoud dan wat minder wordt, wordt het ook best wel flats. Dat zie je bijvoorbeeld in Amsterdam aan die grote Biep. Die was in het begin echt super mooi, maar nu begint hij al best wel sleets te worden en ook past hij niet meer echt.
Podcast De Biep is meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Biep is meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Biep is meer. Vandaag ben ik in Den Haag op het gemeentehuis, stadhuis moet ik eigenlijk zeggen, van de gemeente Den Haag. En daar spreek ik met iemand die niet in de wereld van bibliotheken zit, maar wel aan de buitenkant. En zich heel veel bezighoudt met het bouwen van gebouwen en het begeleiden van gemeentes en andere partners daarbij. Wessel. Welkom.
Ja, dankjewel.
Leuk om hier bij jou...
Welkom in het IJspaleis, zoals we dat hier noemen.
Ja, inderdaad. Ja, we hebben elkaar ontmoet via LinkedIn. En daar zien wij vlijmscherpe analyses van jou over bouwen en waarom het zo lang duurt vaak dingen mogelijk te maken. Je vindt van alles en nog wat over binnensteden. Er was een hele belangrijke post van jou over het havenmelkgehalte.
Ja, ja, ja.
Maar we hebben ook gezien dat je een tomaten-app hebt gebouwd. Leg eens uit, wat drijft jou in dit werk? En op die manier ook een kennismaking voor de luisteraars met Wessel Tiesens.
Ja, ah ja, ik ben planoloog van huis uit. Begonnen als ambtenaar, zeg maar. En ook al een beetje een vreemde eend in de bijt. Dus een beetje een soort ADHD'er binnen de blauwe wereld van de ambtenarij. En ik vond het buitenspelen altijd leuker. En daar was ik ook net wat beter in. En daar kreeg ik ook wat meer energie van dan ambtelijke notities maken. Ja, ik heb gewoon wat ik toen heb geleerd. Is eigenlijk van buiten naar binnen denken, denk ik. En vooral heel snel ook met mensen samenwerken op een leuke manier. En dat heeft mij eigenlijk het oude placemaking. Jane Jacobs een beetje de oude manier van hoe je community bouwt en dan de stenen volgen daarna. In plaats van wat we in Nederland heel vaak zien, is dat de stenen structuren eigenlijk een soort heel beperkend vierkant raster worden. Wat ik wel eens gezegd heb in een soort gesprek over moestuinen en over voedseltransitie, dat ik me een soort rond iemand voel in een vierkante wereld en zo kijk ik een beetje tegen de wereld aan.
Wanneer zag jij voor het eerst dat de stad die heel veel uit stenen bestaat, maar ook uit mensen. Maar wanneer zag je nou voor het eerst dat het vooral ook moet gaan over mensen en over gemeenschappen, communities, zoals je zelf al zei?
Nou ja, dat ging natuurlijk heel geleidelijk. Maar ik deed bijvoorbeeld een project over het Image project. Dat was een Europees project. Ik was daar 35 of zo, geloof ik, was ik lead partner. Nou, ik vond mezelf een hele grote vent, maar... En toen gingen we dus naar Dublin en daar heb je een wijk, Ballymun. Echt een heel groot probleemwijk met hele hoog. Daar zit tussen het vliegveld en Dublin in. En wat je daar dus ziet is een heel grote hoogbouwwijk à la Bijlmer, maar dan echt XXL. En daar hadden mensen ook paarden in de lift, zonder op de verdiepingen. Nou, het was helemaal mis. En wat ze daar dachten, zeiden van... we hebben die flats gesloopt en die mensen gaan in eengezinswoningen wonen. En nu is hun probleem is opgelost. Nou, het gingen we daar, was helemaal niks opgelost. Dus dat was een samenlevingsprobleem. Dus op die manier ben ik dat steeds meer gaan ontdekken. En mijn oplossing was op een gegeven moment dat ik in mijn wijk betrokken werd bij de zeeheldentuin, een moestuin. Ja, toen begonnen we dus gewoon met... En ook in Delft begonnen we op een gegeven moment, eigenlijk tegelijkertijd begonnen we met het zeggen van... Oké, in de tijdelijkheid kunnen we niet... een moestuin maken met mensen. En wat je dan zag is dat eigenlijk mensen zonder taalproblemen, zonder culturele drempels, eigenlijk met elkaar met gewoon handen heel praktisch voedsel gingen verbouwen. Want het was gewoon goedkoper en het was ook leuk voor de kinderen. En langzaam kwamen ze in gesprek, gingen ze dus met elkaar die appgroepjes opstarten om hun tomaten te bewateren. Want als je weg was, dan verdorden ze het. Dus op die manier word je gedwongen om te zorgen voor iets. Nou, en toen merkte ik opeens, hey, dit is gaaf en dit werkt veel beter.
En eigenlijk moet je, als je dan ontstaat er een community en daar moet je eigenlijk bij aansluiten. En als je die energie goed inzet, dan volgen de stenen vanzelf wel daarna.
Dat klinkt ook een beetje, Wessel, alsof je een bepaalde publieke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebt staan. Klopt dat? Ben je zo betrokken bij communities en mensen dat ze een bijdrage kunnen leveren, anders dan door een stenen gebouw neer te zetten?
Ja, dat klinkt weer zo hoogdravend. Dus ik ben denk ik dat wel. Ja, klopt. En ik vind vooral het interessant. Ik ben geen ontwerper, dus ik ben planoloog. Dus ik kijk door de bril niet van het ontwerp, maar vooral naar de functie. Dus hoe functioneert een stad? En of iets al mooi of lelijk is, dat vind ik soms een beetje particulier. Maar vooral hoe het werkt. Maar ik vond het ook gewoon leuk. Dus het begon bij dat ik het leuk vond, dat ik er beter in werd. En ja, in mijn wereld zijn heel veel mensen heel goed in de binnen, de kantoorkant en in de veilige structuren maken enzovoort. Daar was ik niet zo, ben ik ook goed in geworden. Maar waar ik vooral goed in was, is bewoners bij elkaar brengen, weerstand overbruggen, gewoon naar die mensen toe gaan. Dus dat was meer een soort van, dat trok mij ook. En dan als dat je trekt, dan kom je in die wereld. En dan merk je, als het leuker is, ga je erin verdiepen. Dus het is niet dat ik soort van op mijn high horse ging afdalen. En opeens zei, Nederland heeft betere steden nodig. En ik ben daar een goeroe in. Zo ging het helemaal niet. Het was gewoon, ik vond het gewoon leuker. En ik wou gewoon de handen uit de mouwen steken. En ik was gefrustreerd hoe alles zo lang duurde. En ik dacht, kan het ook niet gewoon sneller? Ja, en dan ging ik in zo'n wijk in een appartementje slapen, overnachten. En dan opeens daar merk je dat in de avond er hele andere dingen gebeuren dan de ambtenaren zien overdag. En dan kom je opeens weer in contact met mensen. En die, nou, op een gegeven moment gingen ze mij ook op borrels uit. En dat was allemaal best ongemakkelijk soms. Want dat vonden heel veel andere ambtenaren heel niet ethisch en zo. Maar ik snapte die mensen wel beter. En dan kom je op andere oplossingen.
Ja, maar dan duik je dus echt letterlijk in de community.
Ja, dus ik vond dat onderzoekende en een soort van detective zijn, dat vond ik heel vet.
Wat betekent een community voor jou als planoloog? Wat is dat?
Ja, een groep die elkaar kan steunen, die steviger is dan dat je in je eentje bent, die soms ook een beetje de gure wind van de prestatiemaatschappij met elkaar kan dragen. Maar ook gewoon leuk. Dus ik vind het gewoon, ja, eigenlijk is gewoon alles wat ik vind gewoon een team en een community. Ja, daar ga ik helemaal voor, zeg maar. Dat is gewoon ook persoonlijk, vind ik het gewoon leuk om dat of aan te sturen of daar onderdeel van te zijn. En dat te bouwen, dan krijg je een soort heilig vuur en dan gaat alles lekkerder, zeg maar. Een soort smeerolie van de samenleving, maar ook een soort draagkracht.
Maar hoe zorg je nou ervoor dat bewoners, beleidsmakers, ambtenaren, ondernemers, bouwers, dat die met elkaar samen gaan komen in een gedeelde visie, als ik het zo mag noemen?
Ja, nou, dat is gewoon dus echt nieuwsgierigheid. Dus daar begint het eigenlijk mee. Dat ik denk dat ik dat wel heb. Gewoon oprechte nieuwsgierigheid. En ook gewoon eerst aan luisteren. Dus bijvoorbeeld, gewoon bij mensen echt soms gewoon lang op de bank zitten. En gewoon echt nieuwsgierig zijn van hoe zit hun wereld in elkaar? En hé, hey, wat bijzonder. En zo had ik het nog nooit bekeken. En je laten verwonderen. Ja, dus die community begint volgens mij bij luisteren. Dus eerst, dat noemen ze dan wel eens, eerst begrijpen voordat je begrepen wordt. Het tweede wat ik heel vaak doe is een stip op de horizon zetten. Waar werken we nou naartoe? Dus dat als je een team hebt, dat je dan met elkaar zegt van oké, heel veel mensen gaan gewoon werken en dan gaan ze in structuren denken en dit en dat. En dan zeg ik wel eens van wat is er nou af als het af is? En hoe ziet dat eruit? Nou, dan heb je een soort oké, daar werken we naartoe. Nou, dan wordt iedereen... ik heb ook wel eens, iemand zei wel eens een keer van eigenlijk een soort magneet. En dan zijn wij allemaal het ijzervelsel en die magneet als een visie. En als je die erboven hangt, tak, dan gaan al die ijzervelseltjes in dezelfde richting staan. En in plaats van concurrenten word je dan collega's. En dat kan dus ook tussen marktpartijen, overheid, bewoners, bedrijven. En dan heb je met één visie, want dan gaat iedereen naast elkaar staan en elkaar helpen en elkaar aanvullen. Maar ook bijvoorbeeld kwetsbaarheid, dat je gewoon zegt van, tenminste dat... heeft mij heel erg geholpen. Ik kon niet online vele valkuilen heen. Dus dat was heel makkelijk. En als je die gewoon op tafel legt. Van ja, ik ben hier goed in. Maar dus een soort van zelfbewustzijn. Maar ik ben ook heel slecht in andere dingen. Dus een vergadering voorzitten is bij mij best wel een ramp af en toe. Maar dat kan ook een projectsecretaris doen en die kan ik daar weer in coachen. Maar al een moeilijk gesprek met bewoners die boos zijn, dat vind ik weer heel leuk, zeg maar. Nou, dus dat is dus dat is het. Dus het is kwetsbaarheid, het is een visie hebben, het is
luisteren.
Je luisteren, lef hebben en ook gewoon en humor natuurlijk. En eigenlijk nog rituelen, denk ik. Dat je eigenlijk moet je zo, dat is met die moestuin, dat je echt een soort ritueeltje hebt en dan kom je elkaar vaker tegen enzovoorts.
Ja. Dit is jouw visie, hè, op hoe communities tot stand kunnen worden gebracht. Wat zijn volgens jou veelgemaakte fouten bij het opzetten van communities? En ik heb altijd het idee dat vanuit een blauwe gedachte, vanuit stedenbouw geredeneerd, vanuit een stenen gedachte, een plan wordt gemaakt en dan gaan we proberen dat volgens dat plan op te zetten, die community.
Ja, ja, dus het heilige moeten van die community. Dus we moeten een community als doel. Terwijl eigenlijk moet je eerst nadenken van, ja, ga eens eerst luisteren, wat hebben die mensen nodig? En is een community daar wel een oplossing voor? Of is een gebouw daar wel een oplossing voor? Wat is hier nou, wat is hun behoefte? Dus dat zie je heel wel eens, vroeger zag je dat wel eens in parken, zag je heel mooie rasterstructuur. En dan zie je van die olifantenpaadjes. Nou, en eigenlijk is die community, dat olifant, dat is de energie, hoe de bewoners echt stromen. En soms moet je misschien gewoon een grasveld neerleggen en kijken hoe iedereen gaat bewegen. En dan 2 jaar later ga je over waar die olifantenpaadjes liggen, ga je wat stenen neerleggen. En dan heb je misschien eigenlijk een veel betere structuur die veel functioneler is. Maar alleen dat is niet heel mooi abstract van bovenaf. Op de maquette is het misschien minder mooi, maar het functioneert wel beter. Dus dat is eigenlijk de community, dat je dus de mens eerst eigenlijk en de structuur later.
Openbare bibliotheken zijn ook steeds meer bezig om zich bezig te houden met maatschappelijke thema's. Het woord community librarianship wordt regelmatig genoemd. Richten zich ook op communities. Hoe kijk jij van buitenaf naar bibliotheken? Want dat zijn ook stenen gebouwen vaak. Hè? En steeds vaker ook hele mooie stenen gebouwen.
Ja, nou, ik vind ze heel vaak inderdaad heel mooi. Maar wel best, nou ja, mag ik misschien niet zeggen, soms best wel saai. En ook, terwijl het eigenlijk volgens mij een bibliotheek is volgens mij een soort, het zijn allemaal gestolde ideeën, gestolde wijsheid, waar je juist heel veel dingen omheen kan doen. Dus kan je niet van een bibliotheek ook een soort moestuin maken van ideeën. En dan moet je wel zorgen dat er een dagelijks loopje in komt. En nu is het loopje net wat te lang, denk ik. Ik denk dat What's in it for me, of de mensen die, en die hebben geen appgroep om dat boek water te geven. En misschien moet je op die manier, kan je denken van denk dat een boek een tomaat is. En hoe kan jij zorgen dat mensen dagelijks, nou ja, een soort appel, laten we zo zeggen, een appel der wijsheid, dat die ook gevoed moet worden. En daardoor voed jij jezelf. Dus als je op die manier kijkt, ja, is er dan 1 moestuin in 1 stad waar iedereen naartoe komt? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat een beetje in de buurt moet zijn. Dus dat je misschien wel kleinschaligere communities en ook een grote wellicht. Hè, gewoon, dus ik heb mijn hele studententijd in een bibliotheek doorgebracht omdat ik daar lekker kon studeren, was lekker stil. Dus dat is ook een functie. Maar dus dat heeft allemaal verschillende, het heeft wel verschillende functies. En gaat dat eens een keer onderzoeken of zo? Ik weet niet hoe.
Hoe groot zijn de maatschappelijke problemen die je als community zou kunnen oplossen?
Nou ja, ik denk best groot. Dus eigenlijk de participatiesamenleving, quote, die heeft natuurlijk, ja, tenminste in mijn ogen is dat een soort eufemisme voor we hebben een hele ingewikkelde maatschappij gemaakt en iedereen die is slim genoeg om zichzelf te redden. En ik denk dat zelf redden, dat daar de bibliotheek een hele grote katalysator in kan zijn, want dat kunnen mensen niet. Dus ik zeg altijd, ja, eigenlijk niemand kan zich redden in Nederland. Zeker niet in bijvoorbeeld het belastingssysteem bijvoorbeeld, maar ook in andere, in het carrière systeem. Alleen sommige mensen die kunnen een belastingadviseur betalen die dan uitlegt wat ik moet doen. Maar ik heb ook een brief, dan denk ik echt, wat staat hier? En dan bel ik iemand en dan betaal ik diegene voor. Dus eigenlijk iedereen is lost. De overheid kan zich lekker terugtrekken in zijn systemen. Alleen we hebben dus mensen met geld, die kunnen dat uitbesteden. En mensen zonder geld, die zijn overgeleverd aan. En dan komt de community om de hoek, omdat dat eigenlijk elkaar helpen is. En daar kan de bibliotheek ook met wijsheid en met emancipatie en empowerment bij ondersteunen, denk ik. om daar mensen, dat is een functie, hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een hele literaire functie.
Ja, tuurlijk, die blijft overeind. Ja, hè, die boeken die zullen op de een of andere manier altijd wel blijven bestaan. Ja,
maar de community functie is denk ik elkaar dragen, elkaar weten te vinden. En dan heb je het over wat nu heel vaak al gebeurt, volgens mij huiswerkbegeleiding, maar ook koffieochtenden, enzovoort, enzovoort.
Een thema als eenzaamheid, hè? Groot probleem in de samenleving.
Precies, ja, absoluut.
Hoe zou een bibliotheek dat kunnen oppakken door zeg maar vanuit die community gedachte te redeneren en te werken?
Nou, in ieder geval wat ik weet, dus wat wij wel hebben, wat ik wel eens heb gezien, is ik had hier voor een bureau, daarom zeg ik bij. Wij hadden een, er was dus wat ergens in, ik geloof ergens in Limburg, was er een probleem van 30 miljoen per jaar aan onverklaarbare zorgkosten, heette dat. En daar kwamen ze eigenlijk achter dat het was vooral mensen die het leven niet aankonden, dus die eenzaam waren enzovoort. En toen hebben ze dus in buurthuiskamers eigenlijk gemaakt, waar dus iemand, soms was dat ook gekoppeld aan een moestuin, maar dat kan ook gewoon een thee-buurthuiskamer. Nou, en een bibliotheek is ook een soort buurthuiskamer, zo zie ik het een beetje. Een functie, hè? Dus die community-functie, die zou zo'n buurthuiskamer kunnen zijn, waar iemand dus gewoon, en dan kon iemand die eenzaam zijn, die kon daarheen en die kon een praatje maken. En dan krijg je een soort dragend systeem. Dus dan wordt een bibliotheek meer als een huisarts op dat niveau, zeg maar.
Als we nou eens buiten de bibliotheek kijken, hè, dan heb je de zogenaamde buitenruimte. Hè, daar heb jij ook heel veel over geroepen. Laatst in jouw LinkedIn-post had je het over het havermelkgehalte van de binnenstad in Utrecht. Nou, op basis daarvan hadden wij een telefoongesprek met elkaar. Ja. Zie je daar ook een rol voor de bibliotheek weggelegd om in die zogenaamde, jij noemt dat recreational segregation, om daar ook als bibliotheek iets in te betekenen? Want die buitenruimte kost steeds meer geld, hè, zeg jij.
Nou ja, dat zeg ik niet hoor, maar dat zegt die Jill Pelanoza, dat is die professor uit Canada en Columbia, die zegt gewoon van eigenlijk, als je naar armoede moet kijken, dan moet je niet naar de werkende leven van iemand kijken. Want dan heb je bijvoorbeeld de schoonmaker en de directeur die werken in hetzelfde gebouw. Gaan misschien wel naar dezelfde kantine, naar dezelfde toiletten. Dus daar is het nog wel best wel gelijk. Maar 's avonds gaat die directeur naar zijn coole villa met zijn groene bomen eromheen. En gaat naar golf en gaat daar uit eten in een restaurant. En de schoonmaker gaat naar zijn hele kleine flatje met gehorigheid en dit en dat. Nou, en dat is dus eigenlijk die buitenruimte, die is, daar zie je de segregatie eigenlijk het meest. In Nederland valt dat nog, maar vooral het buitenland. Maar wat ik wel de laatste tijd zie, is dat in die buitenruimte alles wordt een beetje vercommercialiseerd. En dat als je dus geen dikke portemonnee hebt, dat je dan ook die dure havermelklatten moet kopen om ergens in het zonnetje te zitten of onder een koele boom te zitten. En dat denk ik dat we ons als stedenbouwers en urban en planologen ons daar rekenschap van moeten geven. En dat is dus niet een natuurverschijnsel, dat is gewoon, dat kunnen we gewoon regelen. Dat er gewoon bankjes zijn of dat. En daar denk ik dat in dat, daar zie ik dat de bibliotheek een hele, ook een rol in kan hebben. Want je ziet nu overal cafés, die gaan ook een soort van bibliotheekfunctie of een communityfunctie volgen, maar wel in een enorme welgestelde bubbel. En ik denk dat daar de bibliotheek dus een plek kan zijn waar je ook zonder iets, dat je ook met je eigen eten en drinken of zonder eten en drinken, dat je daar ook een boek kan lezen of dat je daar ook mensen kan ontmoeten. Dat het een soort third place is, alleen dan niet gecommercialiseerd.
Of zoals Hans Schnitzler, hè, de bekende filosoof, ook zegt, het café als oefenplek, hè, voor allerlei vaardigheden.
Ja, precies. Ja, dus daarom, dus ik denk dat kopje koffie, dat heeft weer heel veel linken met zo'n moestuin. Dus dat kopje koffie is die laagdrempelige manier om te ontmoeten. Daar kan je gewoon een krantje lezen en in je eentje en je kan even ontspannen. Als je bijvoorbeeld in een heel druk huis woont met heel veel lawaai, kan je daar even zitten. Of je kan mensen ontmoeten, of je kan naar mensen kijken, of je kan onderdeel worden van een community. En dat, hoe laagdrempeliger, hoe beter, zeg maar.
Ja. Even terug naar die gebouwen, hè, die jij hebt bedacht, hè, met anderen en later door weer anderen zijn neergezet. Er is altijd wel iets, hè, met een project, met een bouwproject. Dat heb ik ook zelf meegemaakt met onze eigen woning 15 jaar geleden. Maar waar gaat het eigenlijk altijd op mank?
Ja, ik ben daar dat nu helemaal aan het uitvinden, want ik ben daar probeer daar een boek over te schrijven. Maar wat je dus heel vaak ziet, is dat er zijn volgens de wetenschap zijn er dus 9 en vertragers en 9 versnellers aangemerkt. Nou, dat zijn de zogenaamde dan de bouwregels. Die zijn per gemeente verschillend. De bouwkosten die zijn te duur of een business case kan niet uit. Er zijn altijd mensen die kijken uit op zo'n gebouw. Dus die kunnen dan bezwaar maken. Nou, in die hoek kan je het eigenlijk... daar wordt het nu heel vaak in gezocht. En dan, Raad van State, de procedure duurt wel 2 jaar. Dus dat zijn wat mij betreft de oppervlakkige vertragers en versnellers.
Maar de echte vertragers?
Maar de echte vertragers en versnellers, die zitten daar wat mij betreft onder. En daar kunnen wij als mens en als luisteraar ook veel meer aan doen. Dus dat is heel vaak gewoon, wat ik eigenlijk net aan het begin ook zei, van transparantie, kwetsbaarheid durf te tonen, leiderschap en dienend leiderschap en veel meer samenwerken en ook gewoon en ook echt elkaars belang dienen en daar ook op aanspreken. Ja, en dat zijn de echte versnellers. En dan wordt het ook nog leuker. Dus dat is het leuke, dat je versnelt een project en als het goed is maak je werk ook. Dus eigenlijk is het ook weer dat als bouw, eigenlijk simpel gezegd, als je dus een community wil bouwen, werk dan ook als een community. En dan gaat het over, is het veel leuker en veel sneller. Je ziet heel vaak dat er komt een heel mooi abstract. Dit IJspaleis is daar ook wel een soort van voorbeeld van. Een enorm mooi gebouw en een iconisch gebouw enzovoorts. Maar het is zo rigide dat de vraag is, moeten wij nou, het lijkt wel of wij dienend zijn aan dit gebouw in plaats van dat het gebouw dienend is aan de community. En waar is dat dan? Het systeem is dan zo dat er een architect, een soort stargitect wordt er dan aangenomen en die moet een ding. Nou, en dat kan soms ook nuttig zijn. Dus bijvoorbeeld dit gebouw hier, de bibliotheek en het stadhuis, die zijn hier geplaatst. Dit was ook die hebben wel de hele omgeving getransformeerd. Dus het kan ook een positieve functie hebben. Vroeger in het begin was dit atrium was echt een bruisende plek. Maar op een gegeven moment, als je daar niet zit, moet je echt energie in stoppen, zeg maar.
Ja, want het is nu vooral een functionele plek. Ik kwam hier straks binnen en dan zie ik allerlei loketjes. Ook denk je, zul je waarschijnlijk wel paspoortjes en alle andere.
Maar het is niet een community plek.
Nee.
Dus daar is het eigenlijk veel te groot voor.
En wat zou je dan wel verwachten van een community hier in dat atrium beneden?
Nou, gewoon veel, veel meer rommelig. Jane Jacobs heeft daar een hele mooie placemaking map van gemaakt. Over wat zijn succesvolle plekken. En dat zijn plekken waar je dus dingen kan kopen. Waar je gratis kan zitten. Waar mensen stromen langslopen. Dus op die manier dat je het veel meer op die manier kijkt als een soort van dorpsplein. En wat is nou een goed dorpsplein en wat is een niet functionerend dorpsplein? En een goed dorpsplein heeft een krantenkiosk, heeft een terrasje, heeft een boom waar kinderen onder spelen. En heeft dus publieke en private en commerciële functies. En je moet er ook altijd langs lopen, dus er zijn altijd ogen op straat. En het is dus ook een soort van geborgen, denk ik. Want anders moet je heel veel mensenmassa's aantrekken om het... Dus als je een hele grote bibliotheek maakt, omdat dat heel mooi is... Dan gaan mensen in hoekjes zitten en dan gaan ze te ver van elkaar zitten. En dan moeten ze eigenlijk denk ik wel een beetje weer naar die figuurlijke tomaat toe brengen. Want dus ook een moestuin, hoe die bij ons werkte, dat waren vierkante meter moestuintjes. Dus hele kleine moestuintjes. Als je een volkstuincomplex zet met ieder een huisje en daar een hele nette heg tussen, dan krijg je geen community. Want dan gaat iedereen weer in zijn eigen huisje zitten.
Ja, dan kun je bij wijze van jarenlang langs elkaar inleven.
Ja. En soms is zo'n bibliotheek meer zo'n volkstuincomplex dan zo'n moestuin, denk ik.
Ja, want hoe kijk jij naar grote bibliotheken als de Lokhal in Tilburg, Chocoladefabriek, de OBA? Nou, straks gaat Rotterdam gaat verbouwen. Hoe kijk jij naar dat soort grootse pracht- en praalgebouwen, noem ik ze altijd?
Ja, wel een beetje producten van een ego, denk ik.
Ja, vind je?
Ja. En dan kan je soms ook, dat is ook niet erg, maar soms heb ik wel het idee van dat zijn een soort monumenten voor de architect en voor de wethouder en voor de directeur van de bibliotheek. Ik heb toch iets neergezet, weet je wel. Nou, maar is dat dan dienend? Dus dat heb ik ook wel als post over geschreven van ego-leiderschap naar eco-leiderschap. Dus ik denk veel meer dat je, als je dat kan leiden, dat project, of je bent daar opdrachtgever van, dan moet je dus... Of moet je helemaal niks, maar dan zou ik meer naar het ecosysteem kijken. Kan ik een gebouw maken wat dienend is aan het ecosysteem? En misschien is dat veel kleiner of simpeler of ruwer. En ook niet dat het af is. Dus ik geloof ook niet echt dat dat... Want zo'n gebouw, dat is een soort van... Dat blijft gestold. En misschien moet je veel meer Barbapapa-achtig denken. Dat je dus af en toe een kamer erbij kan plaatsen of iets kan verbouwen. Want ook, je zadelt ook zo'n gebouw of zo'n organisatie die zo'n gebouw betrekt met enorme kosten op voor onderhoud. En daarom kan er niet geëxperimenteerd worden. Daarom kunnen er geen fouten gemaakt worden. Eigenlijk moet je dus volgens mij gewoon een soort meer organic urbanism, geloof ik dan meer in. Dat je iets maakt wat heel goedkoop is. Of een goede structuur. Het moet natuurlijk, een bibliotheek moet gewoon goed zijn en veilig en schoon. En het is gewoon vaak een gemeentelijk gebouw. Maar zorg in ieder geval dat je gewoon kan experimenteren. En dat je dus kan, dat de menselijke maat, dat je daarop kan aansluiten. En dat je dus even snel iets kan aanpassen en kan veranderen. Omdat je doelgroep daarom vraagt. En dat je ook een beetje kan leren.
Jij zei al eens eerder van, we moeten de ruimte nemen. Dat klinkt als dat ook een bibliotheek eigenlijk bezit moet nemen van de ruimte die ze hebben. Niet alleen binnen, maar ik denk ook buiten. Hè? Want buiten, daar heb je de maatschappelijke opgave in feite voor je neus liggen.
Ja, dus ik denk, en dan moet je dus volgens mij de bibliotheekorganisatie of zoiets zien. Of de bibliotheekfunctie misschien zien. En die kan ook door andere partijen worden, die kunnen daar ook lid van worden. Dus een café of een groenteboer of een kantoor ergens kan ook gewoon een bibliotheek openen wat mij betreft. Dus het is een soort open source community als het zou mooi zijn. En het is niet dus exclusief voor mensen met een hoge opleiding en die bibliotheekdiploma hebben gehad. En die mogen dan een bibliotheek runnen. Maar je hebt dus ook nu al natuurlijk mini-biepjes. Nou, dat zijn ook gewoon bibliotheken wat mij betreft.
Die in de buitenruimte staan.
Ja, die in de buitenruimte zijn. En, maar bijvoorbeeld, ik ben nu in Den Haag Zuidwest. Dat is een stadsdeel of een gebied met volgens mij 100.000 bewoners. En daar ben ik bezig met de plintenstrategie. En daar zie je overal winkelplinten en die willen we transformeren. Nou, daar zou de bibliotheekfunctie eigenlijk al om aanwezig moeten zijn wat mij betreft.
En dan even voor mij, wat is een winkelplint?
Oh, dat is gewoon, je hebt van die flats van 4 verdiepingen hoog, 5 verdiepingen hoog. En daaronder zat dan in de jaren 60, 50, 60, toen die wijk werd gebouwd, zat overal een winkelstripje onderin.
Ja, op die manier. Ja.
Rust, reinheid, regelmaat. En inmiddels is het aantal, zijn die wijken problematisch geworden. Minder mensen met een veel dunnere portemonnee. Dus die plinten die zijn of belhuizen of shisha lounges of andere dingen geworden. En dat moeten we nu transformeren. Willen we transformeren. Nou, en daar heb je dus nu, daar moet je elkaar weten te vinden. En zo'n wijk, ook nog zo'n wijk, heeft een heel slechte leesbaarheid. Dus elke straat is hetzelfde. Nou, dan moet je dus niet één grote bibliotheek hebben op een random plek. Maar dan moet je, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus je ziet ook sportvelden. Waar hier in de rest van de stad kan je best wel grote sportcomplexen hebben. Want mensen zijn bereid om daar naar 10 minuten of een kwartier of soms een half uur naartoe te fietsen. Zie je, in die wijk werkt dat niet. Dan moet je echt in elk blok moet je eigenlijk een sportfunctie hebben. Nou, en dan denk ik eigenlijk dat een bibliotheek zou maar zo kunnen. Dat eigenlijk dezelfde filosofie is. Dat die mensen zich dus niet vertrouwd voelen om heel ver van huis te gaan. Dus dan moet je echt dicht bij die mensen blijven. En dan kan je natuurlijk ook bij een apotheek of bij een huisarts ook een bibliotheekhoekje hebben. En dat is dan toevallig ook het koffiehoekje of de patiëntenkamer. En maak daar gewoon een bibliotheek of ergens waar de community. Het kan ook gewoon in de buitenruimte natuurlijk zijn.
Ja, ja, en dat zou dus ook kunnen betekenen dat je boeken die met gezondheid te maken hebben, dat je die bijvoorbeeld bij de huisarts neerzet.
Ja.
Als mensen daar toch komen.
Ja, en ga gewoon bijvoorbeeld zeggen van bijvoorbeeld kookboeken of gewoon hele praktische opvoedingsboeken over kinderen of dus dat.
Binnen de bibliotheeksector is ook heel veel te doen omtrent democratisch burgerschap. Nou, daar komen we meteen op een van jouw mooie uitspraken. We hebben een derde kamer nodig. Als een soort van aanvullend burgerberaad om nieuwe vormen van democratie binnen de stad ook te kunnen realiseren. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, ik ben natuurlijk heel veel bezig geweest met bewonersparticipatie in gemeenteland, zeg maar eventjes. En daar hebben we heel veel goede ervaringen met participatie. En ik in de coronatijd nam ook de digitale participatie een grote vlucht. En wat je daar dus soms zag, dat er dan een hele selecte afspiegeling van een bewonersgroep kwam wel op een, als je een standaard bewonersavond organiseerde, komt daarop af, even grofweg gezegd, witte oude mannen. En maar ook heel veel mensen dus niet. Dus niet mensen met een, vaak mensen met een migratieachtergrond, jongeren of mensen die hun kinderen op bed liggen, leggen of ondernemers die niet wonen in het deel waar, maar die daar wel werken. En eigenlijk hadden wij steeds meer behoefte aan om dat feitelijk te onderbouwen. En daar hebben we dus daar kon je zo'n digitaal platform voor gebruiken. Nou, en zo zie ik het eigenlijk ook wel op dit moment in de Tweede Kamer. Dat er heel veel meningen zijn. Het is ook een hele selecte groep die daar zitten. Ze zijn soms helemaal niet bereid om. En dan lijkt mij het heel helend als je gewoon een hele groep. En ze peilen ook heel veel. Dus er is eigenlijk al een Derde Kamer. Dat is mijn idee. Dus er wordt al gepeild. Ik geloof dat alle politieke partijen zitten. Elk standpunt wordt ongeveer eerst onderzocht. Maar wel in het geheim. Dat weten wij niet. Daar worden dan de kersen uitgetrokken. En dan wordt het op de onderbuik. Nou, er is ook al zo'n boek van Bas Eerlings over de systeem 1. Dus dat is eigenlijk het snelle onderbuiksysteem. Daar wordt heel erg op getarget. En want dat is beter, dat doet beter in de politiek. Dan ga je weer een zeteltje winnen. En ik zou graag willen dat we weer gewoon, dat er gewoon zo'n platform is waar heel veel mensen gewoon aan kunnen meedenken. En dat dat zo groot is dat we ook weten van oké, de Tweede Kamer wil deze kant op. Maar dus openbaar is er gewoon in de transparantie en in de eerlijkheid is gewoon een zicht wat een maatschappelijk probleem is en hoe de meeste mensen daarover denken. En volgens mij kan je dan de stille meerderheid ook een stem geven. En gaan we niet alleen maar roeptoeteren in de flanken, zeg maar, wat nu gebeurt.
Wat voor rol zie je daar voor een bibliotheek weggelegd?
Nou, dat om zo'n platform 1 te runnen, maar ook om mensen te zorgen dat ze daarin kunnen meedoen, denk ik dat je eigenlijk een soort opleider nodig hebt. Opleider in burgerschap. En daar zou natuurlijk de bibliotheek een hele goede rol in kunnen pakken. En dan zijn ze, volgens mij pakken ze die rol al van een soort opleiding tot burgerschap. Dus daar zouden ze of met scholen kunnen optrekken of met gemeentes, maar dat je dus. En ook het feit dat er gewoon dus dat feiten ertoe doen. Ik denk dat het misschien nog wel fundamenteler is dat je gewoon dat er nu heel vaak wordt dat de feiten worden eigenlijk in discrediet gebracht. En ik denk dat de bibliotheek, ja, die heb je eigenlijk nodig om zoveel dingen zijn er al bedacht en goed over nagedacht en ook onderbouwd. Maar je moet wel met die feiten moet je om kunnen gaan.
Is er dan ook plek in de bibliotheek of misschien juist daarbuiten voor het voeren van schurende gesprekken? Hè? We polariseren steeds meer ten opzichte van elkaar. Extreme meningen aan de linker en de rechterkant. En wat voor kant dat dan ook?
Ja, ik denk zeker. Dus het mag wel wat minder braaf allemaal. En ik ben natuurlijk enorm daarmee aan het experimenteren. Maar als ik een schurende eigenlijk moet beschrijven, probeer ik altijd een post te schrijven die schuurt. Omdat je dan polariseert en dan krijg je aan. Maar dan wordt het ook leuker. En daar moet je een beetje mee spelen, denk ik. Want anders als je te braaf blijft, dan krijg je ook de aandacht niet. En ik denk juist als burgers weten als ze weten hoe kan ik populistisch. Dus als je bij wijze van spreken een cursus populisme of zo geeft bij de BIEB. En op een humoristische manier. Eigenlijk is dat een soort verkapte manier van hoe mensen met disinformatie om kunnen gaan, zeg maar. Dus dat moet je, denk ik, dat is eigenlijk wat. Nou, dat kennen jullie luisteraars denk ik heel goed, maar dat is die Pirate Supply Store van Dave Eggers. Dat je dus kinderen verleidt in een soort front store, een soort verkapte bibliotheek of huiswerkbegeleiding, maar dan in de vorm van een piratenwinkel. Dat vond ik een heel gaaf voorbeeld.
Ja, zoals dat ook gaat met laaggeletterdheid. Ja. Kom naar het taalcafé voor de gezelligheid. Maar ondertussen leren we je ook nog een beetje iets over de taal.
Ja, precies.
Ja. Ja. Maar als dan toch die schurende gesprekken plaatsvinden. Hè? Wat is dan nodig om dat een beetje in goede banen te leiden? Want dat kan niet iedereen.
Ja, ik zou dat dan altijd met humor doen. Dus ik zou gewoon dan, weet ik veel, een cabaretier of iemand, dat je het wel als een soort van spelshow-achtig iets aanbiedt en dat je dus zo zegt van we gaan nu oefenen om zo elkaar zo erg mogelijk onder de huid te gaan zitten, zeg maar. En daar dan een oefening mee doen. En dan krijg je een soort luchtigheid erin. Dus dan hoeft het niet meteen. Dus ik denk waar de bibliotheek echte functie zou zijn, dat we gewoon oefenen met dat debat voeren. En dat je dus niet meteen, ja, je kan een heel zwaar onderwerp pakken, maar eigenlijk is denk ik dat de reis er naartoe. Dus dan begin je met tomaten versus paprika's of en dan ga je eerst debatteren. En hoe debatteer je nou? En hoe ga je met die schurende gesprekken om? En dan op een gegeven moment komt er natuurlijk een echt gesprek en dan ga je het voor het echie doen. Maar dan heb je al wel een beetje de lessen geleerd.
Ja. Als we even teruggaan naar jouw achtergrond als planoloog, hè? Wat kunnen we nou vanuit jouw vakgebied als bibliotheek leren? Behalve hè, wat je al eerder hebt gezegd, focus moet niet zozeer liggen op de steden, maar op de communities.
Ja, kijk, als planoloog denk je altijd van wat moet waar en hoe ziet het systeem eruit? En dan is dat de kaart vaak, maar dat kan ook. En wat is hier functioneel, wat is hier nodig? Dus je kan volgens mij op twee manieren kijken als bibliotheek. Dus één, hoe is mijn organisatie ingericht? Dus dan kijk je binnen het gebouw. En één, wat is mijn omgeving en hoe positioneer ik mij in mijn omgeving? En dat in die omgeving, nou ja, dat is volgens mij wel redelijk helder. Maar vooral in het gebouw denk ik dus wat je kan leren is dat je dus een flexibele structuur bouwt. En dat je dus zegt van het moet functioneel zijn voor de gebruiker en voor de mensen die in dat gebouw werken. En ga dus niet een hele rigide, want dat hebben wij geleerd met planologie. Dat was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog had je die hele rigide Corbusier-structuur. Dus daar was de mens echt. En ik heb soms het idee dat de bibliotheek nog in het Corbusier-tijdperk af en toe leeft. En dat je dus iets meer flexibel en dat die verbouwing veel makkelijker kan zijn. En dat je gewoon denkt meer als een dorp of dat de bibliotheek. Ik denk wel dat dat wordt gedacht hoor. Dus ik weet wel zeker dat de bibliotheek mensen zo denken. Alleen op een of andere manier komt er dan een opdracht naar een architect. En dan gaat die architect die gaat bedenken vanuit zijn architectenbureau hoe dat moet. En ik denk dat die opdrachtgever dat veel meer een co-creatie moet zijn. Ik denk dat dat ook wel gebeurt hoor. Maar ik zie toch heel vaak wel weer van die grote, stoere, kloeke gebouwen met harde lijnen en dit en dat. Terwijl dat is hartstikke duur om te runnen. En het is ook als het onderhoud dan wat minder wordt, wordt het ook best wel flat. Dat zie je bijvoorbeeld in Amsterdam aan die grote Biep. Die was in het begin echt super mooi. Maar nu begint hij al best wel sleets te worden. En ook past hij niet meer echt.
Hey, tot slot. Welk boek, welke plek in Nederland of daarbuiten, welk project heeft jouw denken over communities het meest beïnvloed? Is dat de tomaten-app project?
Dat was Poptahof. In Delft. En daar hebben we echt, enerzijds hadden we daar de kindvriendelijke hoogbouw. Dus dan hebben we echt met een architectenbureau gezegd van oké, deze flat werkt niet, waarom niet? Nou, laten we hem eens plat gooien. Niet echt, hè, maar gewoon kantelen. En wat gebeurt er dan mis? Nou, en toen zagen we bijvoorbeeld dat er liften waren, twee lifthuizen. En de ene ging naar de evenverdieping en de andere ging naar de onevenverdieping. En er waren de hele geluidsoverlastproblemen. Hoe kwam dat? Omdat verdieping 5, die woonde boven verdieping 4, die familie. Maar die kenden elkaar niet, omdat die een andere liften namen. Ze hebben die liftstructuur veranderd. En toen opeens was de geluidsoverlast verdwenen, want die mensen kenden elkaar en konden het accepteren. Dus op die manier omdenken, dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. En daar was ook die moestuin bij. En op die manier eigenlijk kijken vanuit de psychologie en dan kijken wat heeft de gebouwde omgeving nodig om aan te sluiten bij die doelgroep. Dat heeft mijn denken het meest aan het denken gezet. Ja.
En dat gaan we straks allemaal teruglezen in het boek dat je nu aan het schrijven bent.
Ja.
Ja, ik zie je lachen. Maar
ja, precies. Het is wel een titel waar ik absoluut door iedereen voor word gecanceld, maar dat is ook wel een beetje de bedoeling. Dat heet ambtenaren bij of met ballen. Bij de ballen of met de ballen.
Nou, dat klinkt heel heftig. Ja,
het gaat over dat wij als ambtenaren vastzitten in een systeem wat ons bij de ballen heeft. Hè. Dus het gaat ook over vrouwen. Het gaat niet. En het is wat seksistisch, dat weet ik. Maar ik wil ook een soort shocktitel. En het idee is dat we dus meer lef krijgen en om onze eigen werk leuker te maken, maar ook onderdelen, grote verbouwing die waar we in door zijn, stikstof en de versnelling, dat we dat op die manier kunnen oppakken.
Ja, maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan gaat het niet alleen om de ambtenaren, maar ook wij als burgers met elkaar
absoluut.
Hebben om het een keer op een andere manier te doen.
Ja,
of juist dus wel die verbinding te zoeken als bibliotheek met de ontwerpers van een gebouw.
Precies, dus het gaat over een systeem wat ons heeft gecornerd en in de hoek gezet. En hoe kunnen wij onszelf met een Aikido-truc omdraaien en zorgen dat dat systeem voor ons gaat werken in plaats van dat wij voor dat systeem gaan werken.
Ja. Nou, we gaan het allemaal teruglezen in jouw boek. Ik durf bijna niet te vragen wanneer dat gaat uitkomen. Want je bent een creatieve man volgens mij.
Ik schrijf nu ongeveer 2 hoofdstukken of 1 hoofdstuk per week. Dus, maar dat moet nog allemaal geredigeerd worden en zo. Dus ik hoop april, mei, zoiets.
Nou, dan gaan we daarop wachten. En dan ja, dank ik jou voor dit hele fijne gesprek. Een beetje out of the box. En tot ziens ergens in de buitenruimte, zou ik zeggen.
Ja, ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.